Wel, we gaan inmiddels echt naar Leviticus hoofdstuk 5 om dit schriftgedeelte door te nemen. Ik hoop dat dat een goede uitdrukking is. Er stond in Leviticus 5, als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft enzovoort. De eerste opmerking die ik bij dit vers wil maken is dat hier het woord mens voorkomt in onze vertalingen. Maar volledigheidshalve zeg ik maar dat er ziel staat in de grondtekst. Nefesh. Dat is niet een fout, maar het is een minder correcte vertaling. Het is wel een duidelijke vertaling. Want het moet in ieder geval duidelijk zijn dat het hier gaat over normale levende mensen. En dat hebben de vertalers ook gevonden en daar hebben dus vertaald met als nu een mens zal gezondigd hebben. Maar een ziel is het woord dat hier gebruikt wordt. En een ziel is een mens. Vergeet het nooit, een ziel is een mens. Niet een mens heeft een ziel, maar een mens is een ziel. Dat is Bijbels. Dat we daardoor in de problemen komen met onze zogenaamde zielkunde, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar daar heb ik wel lol in, om het dan maar zo te zeggen. Dat doet me wel deugd. Maar waar het om gaat is dat een ziel is een mens. Alzo werd de mens een levende ziel, staat er in Genesis. En zo is het maar net. De mens is een ziel. En hier staat dus als een ziel zal gezondigd hebben. Dat wil zeggen als een mens, iemand die door God geschapen is, zal ik maar zeggen, en die God, door God is ingeblazen, als zo iemand zal gezondigd hebben enzovoorts. Daar gaat het om. Dus een ziel, dat is het woord wat gebruikt wordt. Dat geldt ook voor vers 4 bijvoorbeeld. Of als een ziel zal gezworen hebben. En ik hoef geen voorbeelden meer te geven, want het is hier steeds zo. Vers 17 ook, indien een ziel zal gezondigd hebben. Of hoofdstuk 6 vers 2, als een ziel gezondigd heeft enzovoort. Het is hier overal zo. Er staat steeds mens, maar het moet zijn ziel. Maar dat zeg ik maar even volledigheidshalve. Nu staat er als een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft een stem des vloeks waarvan hij getuige is. Het zij dat hij het gezien of geweten heeft. Indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat als ik zo'n vers lees is het mij ook niet helemaal duidelijk wat zo iemand dan gehoord heeft. Waardoor hij schuldig wordt. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat hij schuldig wordt door bepaalde dingen te horen. Hoe dan precies? Wel, ik geloof dat we eerlijk moeten blijven en toch vast moeten stellen dat het ons helemaal niet uitmaakt op welke wijze een mens schuldig wordt. Wat voor ons wat uitmaakt is hoe je van je schuld afkomt. En wij als gelovigen hebben geen schuld. Met onze schulden zijn weggedaan, zodat dit nooit een probleem kan zijn voor ons. In ieder geval geen praktisch probleem. Maar waar het om gaat is dat hier de mens verontreinigd wordt door iets te horen. Door woorden van anderen te horen. Woorden waar wat mee mis is, uiteraard. Daar gaat het nou niet om. Maar het heeft te maken met het horen van de verkeerde dingen. En dat niet alleen, maar er staat ook, wordt ook gesproken over het zien. Of weten van verkeerde dingen. Dus horen en zien worden hier bij elkaar gebruikt. Dat is op zich niet zo gek, want het een heeft te maken met het woord en het andere met licht. Want dat is immers wat wij zien. En ik hoop dat wij beseffen dat woord en licht in de schrift in feite synoniem is. Dat wil zeggen, het is hetzelfde. Het woord is licht en licht kan woord zijn. En het woord is in ieder geval licht. Nou, licht is niet altijd woord, hè? Maar het kan het zijn. Woord is in ieder geval wel licht. Het gaat om dingen die de mens waarneemt, het zijn met de ogen, het zijn met de oren. Maar de oren ligt altijd de nadruk op in de Bijbel. Want dat is het belangrijkste. En dan staat er dat hij daardoor zijn ongerechtigheid draagt. Dat wil zeggen, hij wordt onrechtvaardigd en hij wordt voor God geacht gezondigd te hebben. En dan gaat het verder in vers 2 met, of wanneer een ziel enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het dode aas van een wild onrein gedierte, of het dode aas van onrein vee, of het dode aas van onrein kruipend gedierte, al is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig. En let wel, het gaat niet uitsluitend over dat wat in het verborgene gebeurde, of van dat wat de man niet wist. Het gaat zelfs over dat wat de man niet wist. Dat wil zeggen, of het nou wist of niet wist, hij wordt onrein als hij iets doods of iets onreins heeft aangeraakt. Zie, er staat wel uitdrukkelijk, al is het voor hem verborgen geweest, maar dat betekent dat er nog eens bij komt. Hè? Het ene is dat het met opzet gebeurt, het andere is dat het onbewust gebeurt, dat hij het niet wist, maar beide gevallen gelden, in beide gevallen is zo iemand schuldig. Zelfs al kon hij er niks aan doen, dus. Zelfs al heeft hij het niet gewild, maar het komt nog eenmaal over hem. De man is in beweging geweest, de man heeft geleefd en op een of andere wijze wordt hij plotsklaps onrein. Omdat hij met onreine dingen in aanraking komt. Dus in vers 1 wordt gesproken wat de mens hoort of ziet. In vers 2 wordt gesproken over dat wat hij voelt, waarmee hij via zijn tastorganen mee in aanraking komt. Dus dat is weer een volgend zintuig wat hier genoemd wordt. En dan geldt datzelfde ook voor vers 3. Of als ze zal aangeroerd hebben de onreinigheid van een mens, naar als een onreinigheid waarmee hij onrein wordt, en het is voor hem verborgen geweest en hij is het gewaar geworden, zo is hij schuldig. Er wordt bijgezegd, en hij is het gewaar geworden. En zo stond het ook in feite in vers 1. Het gaat erom dat hier iemand schuldig gehouden wordt vanwege wat hem is overkomen. En hij wordt geacht dat te weten. En dat is natuurlijk vanzelfsprekend, want iemand die het niet weet, hoeft ook inderdaad geen offer te brengen. Die kan zelfs geen offer brengen, want hij is zich van niks bewust. Maar het gaat erom dat iemand zich bewust is van dat hij een schuld op zich geladen heeft en daarvoor moet dan vervolgens verzoening gedaan worden. Merkwaardig is overigens dat de nadruk ligt op dat iemand zichzelf schuldig vindt. In de eerste plaats omdat hij natuurlijk met het woord van God eens is, maar in de tweede plaats omdat dat ook zo uitwerkt, laten we zeggen, op zijn geweten. Hij weet dat hij schuldig is. En in dat geval moet er verzoening gedaan worden. En dat is een van de dingen die ook voorkomen in wat wij dan zielszorg noemen. Of anderen noemen dat gewoon het werk van de psychiater, de psychiatrie en zo. Dat mensen zich schuldig weten. Ja, men zegt dan zij voelen zich schuldig. Maar het punt is natuurlijk, zij weten zich schuldig. En hebben daarom behoefte aan verzoening. Ze hebben niet behoefte aan iemand die schuld van hen wegpraat. Of zegt van, ja joh, maar je kon het toch niks aan doen, of jij kan het niet helpen en het gaat vanzelf wel over. Dat helpt niks. Wat helpt is dat er verzoening gedaan wordt. Zodra iemand zich schuldig weet, moet er verzoening gedaan worden. En daarom zijn wij met de Bijbel in de hand de beste zielzorgers, want wij stellen de mens voor het offer wat voor zijn schuld gebracht is. Christus die gesteld is ons ten schuldoffer. Zie, verzoening. Wel, een mens wordt dus schuldig door het horen, door zien, door het voelen, maar vervolgens ook, in vers 4, door het spreken. Niet alleen van wat zomaar tot en komt, maar ook door het spreken van dingen die blijkbaar onjuist zijn. Dat staat in vers 4. Of als een ziel zal gezworen hebben, onbedacht met zijn lippen uitsprekende om kwaad te doen of om goed te doen, naar al wat de mens in de eed onbedacht uitspreekt en het is voor hem verborgen geweest en hij is het gewaar geworden, zo is hij aan een van die schuldig. Dat wil zeggen dat de mens ook verontreinigd wordt door het spreken van onjuiste dingen. Of hij dat met opzet doet of per ongeluk, daar gaat het nou niet om. De hoofdgedachte is, hij wordt er onrein door. En verder is het zo dat het vrijwel onmogelijk is om dingen te spreken die volstrekt juist zijn. Een beetje nadenken, dan weten wij dat zodra we bepaalde dingen onder woorden gaan brengen, wij die dingen ook kleuren. Dat wil zeggen, we geven onze eigen interpretatie aan, aan dat wat wij meedelen door onze woordkeus. Misschien ook doordat we niet over de juiste woorden beschikken, maar daardoor kunnen we best eens de verkeerde dingen zeggen. Dat kan allemaal voorkomen. Want onthoud u, we hebben gezien dat dit gedeelte spreekt over zonden die tot de mens komen. Die hij zich niet aanhaalt, maar die bij hem komen. Waar hij niet onderuit kan en in feite door zonden die hij helemaal niet kan voorkomen, zelfs al zou hij het willen. En dat was het probleem. Ja, dat het hier op het schema staat. Een schuld die min of meer van buitenaf de mens wordt, laten we zeggen, wordt opgedrongen. Maar het punt is dat de Bijbel zo iemand wel degelijk schuldig houdt. Schuld is schuld. Vers 5. Het zal dan geschieden als hij aan een van die schuldig is, dat hij belijden zal waarin hij gezondigd heeft. Kijk, en dat is nou het aardige. Een zonde, een overtreding, want dat is de term dan feitelijk, is in de eerste plaats een overtreding tegenover God. We hebben hier te maken met verzoening bij God. En deze overtredingen zijn in de eerste plaats overtredingen ten opzichte van God. Er komt nog bij dat overtredingen tegenover mensen eigenlijk pas genoemd worden in het tweede gedeelte wat we gezien hebben. In de actieve dingen die de mens doet, afdwalingen tegen de heilige dingen, afdwalingen tegen of van de geboden of afdwaling tegen personen. Maar daar hebben we het nu nog niet over. We praten nu alleen nog maar over wat tot de mens komt. En dat is niet een zonde tegen een bepaald mens, maar dat is puur enkel en alleen zonde of, en dus schuld tegenover God. Maar normaal is dat als iemand een schuld heeft tegenover een ander, dat hij, voordat hij ook maar probeert verzoening tot stand te brengen, eerst zal moeten belijden wat hij misdaan heeft. Voordat daar maar sprake van kon zijn, moest beleden worden wat die schuld was, of hoe die schuld tot stand gekomen was. En vandaar dat het hier gezegd werd, als iemand schuldig is, dat hij belijden zal waarin hij gezondigd heeft. Hij moet het dan zeggen. En omdat het hier gaat om zonden in principe tegenover God, gaat het om belijdenis van die zonden tegenover God. Om daarna vervolgens verzoening tot stand te brengen. En ik zeg het dan maar meteen achteraan, want anders word ik nou weer misverstaan. Wat ons betreft is verzoening allang tot stand gebracht. En belijdenis van zonden behoort in principe voordat er verzoening tot stand gebracht wordt. En aangezien verzoening al tot stand gebracht is, niet door ons, maar door de Heer Jezus zelf, betekent dat dat voor zover er belijdenis van zonde moest plaatsvinden, dit al plaatsgevonden heeft. Ja, want anders krijgen we weer te horen dat ik mezelf tegenspreek of zo, hè. Waar het om gaat is dat hier die belijdenis van zonden gedaan wordt alvorens die schuld betaald wordt. Dat, en wat ons betreft ligt dit in het verleden. En in feite is het zo dat de Heer Jezus zelf onze zonden gedragen heeft en daarom als zondaar beschouwd werd door God. En in die hoedanigheid heeft hij onze zonden beleden, want hij stond in onze plaats. Waar het maar om gaat is dat dat wat hier staat allang vervuld is. Dat is al gebeurd. Zodat niemand het vers aanhaalt en zegt, kijk, als je gezondigd hebt, moet je het belijden. Dat kan wel waar zijn, het is natuurlijk ook waar. Maar voor zover het spreekt over de situatie van een gelovige ten opzichte van de Heer, is het dan fundamenteel zo dat dat allang gebeurd is. Dus het is waar, maar het is al lang verleden tijd. Goed, dan komen we bij het volgende punt. Het eerste was dus, hij zal belijdenis doen waarin hij gezondigd heeft. Want er moet toch vastgesteld worden waarvoor er eigenlijk verzoening gedaan moet worden. Dat lijkt me vanzelfsprekend. En dan vers 6 staat er. En tot zijn schuldoffer de Heere voor zijn zonde die hij gezondigd heeft brengen zal een wijfje van klein vee. Een lam of een jonge geit voor de zonde. Ziet ik? Een lam, dat is dus een wijfje van de schapen blijkbaar. Een jong van de schapen, maar een wijfje. Of een jonge geit, dat is dat andere soort klein vee dan, hè, van de geitenbokken. Dus het kan beide zijn, er mag gekozen worden hier. En Nu is het zo dat het wijfje van klein vee, wat hier gebracht moet worden als een offer, in feite een beeld is van de middelaar tussen de zondaar en God. En daarom is dit wijfje van klein vee een type van de Heer Jezus. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Maar het blijft zo dat de Heer Jezus stond in plaats van die zondaar. Dus tot zekere hoogte kun je dan nog net zeggen van dat wijfje van klein vee staat dan, of vertegenwoordigt dan, die zondaar. Het is niet helemaal waar, maar ik hoop dat u nou begrijpt wat ik bedoel. Het vertegenwoordigt de zondaar omdat het een beeld is van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat dat wijfje van klein vee een uitbeelding is in de eerste plaats van die zondaar. Zoals de Hebreeënbrief leert dat degene die voor ons verzoening gedaan heeft, inderdaad een uitbeelding is van ons. Een van de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief spreekt erover dat de Heer Jezus ook insgelijks vlees en bloed deelachtig geworden is. Dat wil zeggen, net als degene voor wie hij verzoening ging doen. Hij werd één van ons, omdat hij ons moest voorstellen. En zo is het met dit wijfje van klein vee ook. Hij is een uitbeelding, of zij is een uitbeelding dan van de zondaar en ook de positie van de zondaar. Want in de eerste plaats moeten we vaststellen dat het van klein vee is en niet van groot vee. En dan komen we bij een van de eerste problemen. Het is namelijk zo dat die verdeling van runderen, groot vee en klein vee, dat die een uitbeelding is van, nou als ik het eenvoudig zeg, de volkeren en Israël. Dat wil zeggen dat de runderen een uitbeelding zijn van heidenen en dus van mensen in het algemeen. Terwijl het kleinvee een uitbeelding is van het volk Israël. Maar ik moet me weer zeggen, ik zeg het nu ruw. Want als ik het preciezer moet uitleggen, wordt het wat ingewikkelder. Het is namelijk zo dat het klein vee is een uitbeelding van Israël. Dat wil zeggen van het volk wat God zich verkoren heeft. Dat volk wat de Heer heeft nagewandeld in de woestijn, zoals de uitdrukking luidt. En daarom is het klein vee. Het is de Heer nagewandeld in de woestijn, want het kleine vee wordt geacht de herder te volgen. De runderen doen dat niet. En Israël werd geacht de Heer te volgen. Van de heidenen werd dat helemaal niet verwacht. Ja, het werd wel verwacht dat heidenen tot bekering zouden komen. Maar daardoor zouden zij worden toegevoegd tot het volk Israël. Onder het oude verbond althans was het zo dat wanneer dan een heiden tot bekering kwam, tot geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij daardoor werd toegevoegd in feite tot het burgerschap van Israël, tot het huis van Israël, het huis Israëls. En we zeggen dan, zo iemand werd dan een jodengenoot of een proseliet of hoe je dat maar zegt. Maar het gaat erom dat hij dan gerekend werd tot Israël. En dan blijft het waar dat Israël geacht werd de Heer te volgen en van heidenen werd het helemaal niet verwacht. Integendeel, er was alleen een mogelijkheid om van een heiden een Israëliet te worden. Of om van rundvee tot kleinvee te worden, zal ik dan maar zeggen, om het dan duidelijk te illustreren. Daar komt het op neer. Maar runderen staan dus voor de natuurlijke mens, zonder verder onderscheid. Maar het kleinvee staat voor dat wat deel uitmaakt van Israël. Alleen hebt u waarschijnlijk al gemerkt dat we dan nog weer een tweedeling krijgen. Want binnen Israël hebben we dan de verdeling tussen schapen en bokken, inderdaad. Schapen. En geitenbokken, hè? Schapen en geiten. Dat verschil hebben we ook nog. Dat is om het nog wat moeilijker te maken, maar ik kom daar zo op terug. Waar het nu om gaat, is dat hier gesproken wordt over mensen die gezondigd hebben, in feite zonder dat ze er wat aan kunnen doen. Ze hebben dat niet direct zo gewild, maar het is wel gebeurd. Dat wil zeggen, om het dan wat illustratiever te zeggen, ze waren van plan geweest om de Heer te volgen, om de herder te volgen, om zijn stemmen gehoorzaam te zijn, maar door omstandigheden hebben ze dat niet gekund. Ze wilden de herder volgen, maar er is van alles onderweg gebeurd. Het kan toch? Je kunt zich toch voorstellen dat de kudde achter de herder aanloopt en dat er een boom over de weg valt of dat de wind tegen is. Of ik heb er geen. Nou ja, ik weet het niet zo precies, maar dat kan toch? Nou, daar gaat het nu om. Ze zijn bereid geweest te volgen en daarom worden ze beschouwd als klein vee. Want dat wat bereid is de herder of de heer te volgen, wordt geacht te behoren tot Israël. En dan ziet u dat u die term Israël niet moet beschouwen als afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, maar Israël betekent degene die de Heer willen volgen. Dat ze dat in de praktijk vaak niet gekund hebben, dat is het volgende verhaal, maar daar gaat het nou nog niet om. Vandaar dat we hier vinden dat deze zondaren vertegenwoordigd worden door kleinvee. Want het kleinvee wilde volgen, maar heeft dat door omstandigheden niet gekund. En zo is dat beest dus een uitbeelding van die zondaar. Daarmee zijn we er nog niet, want er staat een wijfje van kleinvee. En tot op zekere hoogte is dat, ik zou zeggen, een pleonasme. Dat wil zeggen, het betekent hetzelfde, wijfje of klein vee. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar er is een grote verwantschap tussen die beiden. Want, hoe zal ik het zeggen? Het vrouwelijke wordt geacht volgzaam te zijn. Het vrouwelijke wordt geacht het mannelijke te volgen. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg zo zeg. Ja, er zijn omstandigheden dat er wel eens een boom over de weg valt of dat de wind tegen zit. Maar dat verhaal kent u al. Hè? Maar echt, het heeft in principe dezelfde betekenis. Er komt bij, meestal wordt in de commentaren erop gewezen dat het vrouwelijke in principe passief is. En daarom spreekt men hier ook over passieve zonden. Het is op de mens afgekomen, hij heeft het niet gewild, hij kon er niks aan doen, maar het is nu een keer zo. En dat is de vrouwelijke positie. En vandaar een wijfje van klein vee. Ja, volzamer had je het al niet kunnen bedenken. Hè? Maar desondanks overtredingen. Maar een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit. Dat maakt er niet uit. Nu moet ik meteen maar even praten over dat lam en die jonge geit. Over het verschil tussen die beiden. En dat is niet eenvoudig om dat duidelijk uit te leggen. Ik moet even kijken of ik daar soms een zinvolle aantekening over gemaakt heb. Want niet alle aantekeningen zijn even zinvol. Maar laat ik er dit van zeggen. Een schaap in de schrift wordt geacht onderworpen te zijn. Niet omdat ik dat zeg, maar om de eenvoudige reden dat een van de woorden voor schaap dat betekent. Een van de woorden voor schaap is keves of zoiets, of keves, excuseer de uitspraak, het kan me ook geen lor schelen hoe je dat uitspreekt. Maar moet ik dat nou eens opschrijven? Nou, op het bord maar even, hè. Toch maar, hè. Haal een stukje weg. Dat is het woord keves. En het leuke ervan is dat we trouwens nog een woord hebben voor schaap. En om een of andere reden is dat bijna hetzelfde, dat is namelijk kezef. En voor de bekende, juist de statistici onder u, ja, anders vraagt men het toch, is het zo dat dit gespeld wordt met een kaf, dat wil zeggen een 20, en dan een beet, een 2, en dan een shin, een 300, niet voorzeggen. En het andere woord kesef wordt gespeld 20, 300, 2. Wat we dus zien is dat er drie letters zijn in het Hebreeuws. En die letters samen bepalen de betekenis van het woord. Alleen ze worden wel eens omgewisseld, die letters. Maar het verandert aan de betekenis van het woord niet zo geweldig veel. Het blijft gewoon een schaap. Ja, het komt wel meer voor in de Bijbel, dat verschijnsel hoor, dat letters wisselen. Ik vind het ook altijd zo leuk dat Jacob zich bekeert aan de Jabok. En Jacob en Jabok zijn dezelfde letters, alleen zijn er weer drie en de laatste twee worden omgewisseld. Maar het spreekt natuurlijk inderdaad over zijn bekering. Leuk, hè? En zo zie je dat bij schapen dus ook. Die bekering zit er al in. En als je zegt, de schaap is een beeld van Israël, wel, dan zeg ik, Israël zal zich bekeren. Dat is duidelijk genoeg. Dat kan ik niet zeggen van elk mens. Maar ik kan het wel zeggen van Israël als natie. Zal zich bekeren. Het zit ingebouwd in het woord. Maar wat ik u vertelde wilde, is dat dit eerste woord Geves ook wel uitgesproken wordt als Kavash of zoiets. En dat is geen Frans, want dan zou het prompt een koe zijn. Dat is zo, hè? Oh, dat is Lavash. Oh, dat is dus niet zo. Nee, ik dacht al zo. Ik wist niet eens dat ik dat woord kende in het Frans, maar ik ken het dus ook niet. Maar Kavash, en dat wordt vertaald met onderworpen. Dat wil zeggen, dit woord voor schaap betekent tegelijkertijd onderworpen. Dus een schaap is per definitie onderworpen. Het is hetzelfde woord. En dus hetzelfde ding. En dat is feitelijk het verschil met het andere klein vee, namelijk de bokken, of de geiten. Een geit is het woord voor geit of geitenbok, wat hier in de Leviticus steeds gebruikt wordt, want ook dit woord kent vele andere vormen. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, is het Hebreeuwse woord etz. En dat wordt gespeld met twee letters, namelijk een ayin en een zayin. Dat wil zeggen een zeven, 77 is het dan. En dat woord wordt vertaald dus met geit hier. Maar het wordt ook vertaald met, nou hoef ik niet op te schrijven, met kracht of sterkte. En dan wordt het uitgesproken ats of ots, want men wil zo graag verschil maken. Maar dat verschil bestaat alleen maar bij de uitspraak, maar niet wanneer het opgeschreven wordt. Dan gaat het dus om dat een schaap de betekenis heeft van onderworpen zijn, maar dat een geit de betekenis in zich draagt van sterkte. Een geit wordt geacht sterk te zijn. En bij geit moet u niet alleen denken aan geit, maar bij geit moet u denken ook bijvoorbeeld aan de harige bok uit bijvoorbeeld Daniël hoofdstuk 8. Waar we de profetie hebben over een ram en een bok. Dat is ook leuk, hè? Een ram en een bok. Een van de schapen en een van de geiten. Een ram en een bok die elkaar bestrijden. En dat ging met grof geweld. En een bok is een geit. Is een mannelijke geit, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dus een geit heeft in zich sterkte, kracht. In zich. En ik praat dus over dat wat in het begrip of in het beest als zodanig aanwezig is. En dan moet hij eens opletten hoe merkwaardig zich dat ontwikkelt in het Nieuwe Testament. Dan krijgt hij een prachtige illustratie van die verhouding tussen schapen en bokken. Want van de kleinvee heb ik gezegd, het behoort tot de kudde. Het behoort tot Israël. Dat wil zeggen, het kunnen heidenen zijn van nature, maar dan zijn ze bij Israël ingelijfd. Ze horen bij de kudde en je kunt voor het woord kudde een ander woord invullen. Je kunt namelijk invullen het koninkrijk. Zoals gezegd, David was de herder, maar hij werd de koning. En de kudde was Israël. En van Israël wordt gezegd, wij dwaalden allen als schapen, Jesaja 53. Hè? En er wordt ook gezegd, zij dwaalden als schapen zonder herder enzovoorts. Ze worden altijd geacht de kudde te zijn. Maar het punt is, Die kudde is dus het koninkrijk. Dat betekent dat al wat behoort tot het kleinvee behoort tot het koninkrijk. En je kunt de naam Israël daarop van toepassing brengen. Want volgens Romeinen 9 is Israël dat wat gelooft. Ieder die gelooft wordt gerekend tot Israël. En daar gaat het maar om. En dan komt het eigenaardige. Dat straks in de toekomst, dat koninkrijk van de goede herder, om dan maar eens dubbelzinnig te praten, dat het koninkrijk van de goede herder straks hier op aarde geopenbaard zal worden, dus zichtbaar gevestigd zal worden hier op deze oude aarde, en op een gegeven moment, laten we zeggen aan het eind van de volgende bedeling, dan is de situatie zover dat al wat op aarde is, onderworpen is aan Christus. En op dat moment is al wat op aarde is een deel van de kudde klein vee. En ze worden geacht de herder, of de koning, Christus dus, te volgen. Maar wat gebeurt er dan? De Heer gaat spreken en hij verzamelt de gehele kudde bij zich. En dat staat er hoor. En wat doet hij dan? Onderscheid maken, en dan citeer ik maar weer even uit het Oude Testament. Onderscheid maken tussen klein vee en klein vee. Of, zoals Matteüs 25 het zegt, onderscheid maken tussen schapen en bokken. Ja, ja, die schriftplaatsen moet je gewoon bij elkaar zoeken. En het bijzondere daarvan is, dat onder het oude verbond, wel ging het er maar om, of je hoorde tot klein vee. Of je hoorde tot Israël. En zo rekent de Jood vandaag en de dag nog. Maar in het Nieuwe Testament wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het zo niet werkt. Want die zijn niet, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Het mag dan Israël genoemd worden, maar daarom is het uiteindelijk nog niet. Want we komen bij de situatie terecht dat op een gegeven moment de hele aarde behoort tot het koninkrijk. En dus al wat op aarde leeft behoort tot de kudde. En dus klein vee is. Maar dan blijkt het zo te zijn dat de schapen gescheiden worden van de bokken. En dat de bokken aan de linkerkant gezet worden en de schapen aan de rechterkant. En dat betekent dat zij die nederig zijn, zij die zich onderwerpen, kavash, zij die zich onderwerpen vrijwillig in nederigheid aan de Heer, staan rechts en blijven in dat koninkrijk. Of blijven leven, want dat is volstrekt hetzelfde. Op aarde namelijk. En de bokken aan de linkerkant, dat zijn degenen die daar nog zijn in eigen kracht, want een bok wil zeggen sterkte. Ze hebben kracht van zichzelf in zich en dan zit je verkeerd, want dat is het tijdstip waarop ze zich moeten onderwerpen aan Christus. En waarin zijn kracht slechts volbracht wordt en niet de kracht van de mensen, van de oude mens zelf. En daar gaat het om. En zij die daar staan als bokken, zij die daar staan als in hun eigen kracht, zij zullen buitengeworpen worden. Ze beërven dat koninkrijk niet en dat betekent dus dat ze gedood zullen worden dan. En dan ziet u, klein vee staat voor Israël, maar meer in het algemeen voor het koninkrijk van Christus. Daardoor kun je zelfs nog een toepassing op de gemeente daaruit halen, maar dan moet je wel een beetje voorzichtig worden langzamerhand. Ja, dat is inderdaad, dan moet je voorzichtig worden, ik zeg het toch. Hè? Het is Israël, maar dat wil niet zeggen dat het alleen spreekt over mensen die behouden worden, want zo ligt de zaak helemaal niet. Want achteraf blijkt er dan toch nog onderscheid te zijn tussen Israël en Israël. Tussen klein vee en klein vee. Nou, dat staat ook in het Oude Testament. Dat zijn van die leuke schriftplaatsen. Ik vind het leuk. Leuke schriftplaatsen die zoveel mensen hebben bezig gehouden. Wat betekent dat nou? Onderscheid maken tussen klein vee en klein vee. Nou, dit. Onderscheid maken tussen schapen en bokken. En dat gebeurt echt niet op de jongste dag, hoor. Dat gebeurt bij het begin van de 1000 jaren. Hier op aarde. Matteüs 25. Nou, meer kan ik daar nu niet van zeggen. Het gaat erom dat beide onderdeel uitmaken van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, of van Israël. En dat is hier dan ook, dat wordt hier dan ook genoemd in Leviticus 5 vers 6. Een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit. Dit onderscheid wordt hier nog niet gemaakt. Dat wil zeggen, het maakt niet uit welke gekozen wordt. En het hangt er misschien wel een beetje vanaf van welke zonde men begaan heeft. Als ik fariseer was, zou ik zeggen, dan moesten we maar eens gaan kijken wanneer het een lam moest zijn en wanneer het een jonge geit zou moeten zijn. He, want dan moeten we maar nodig eens gaan bepalen hoe iemand verplicht is te kiezen. Maar hier staat het verder niet bij. Nou, en dan staat er verder dat door dit vrouwelijke dier van het kleine vee verzoening gedaan wordt voor deze zondaar. Schiet me nog wat te binnen. Het blijft natuurlijk zo dat dit vrouwelijke klein vee om twee redenen dus een beeld is van Israël. Want Israël is immers de vrouw. Israël is immers vrouwelijk in haar onderworpenheid aan de Heer. Dat is ook wel eens mannelijk soms, maar daar praten we nou even nog niet over. Hè? Nou, dat was tot zover over dit wijfje van klein vee. Dit is het normale offer wat gebracht moet worden in verband met zonden die tot de mens komen. Ongewilde zonden, zullen we dan maar zeggen. En dan staat er dat het beest geofferd moet worden om voor hem vanwege zijn zonde verzoening te doen. Dit is de eerste keer, geloof ik, dat we dit woord lezen. vanwege zijn zonde verzoening doen. En dat woord verzoening doen, dat is een beetje lastig. Een lastig begrip in onze Bijbels, omdat er heel wat verschillende woorden vertaald worden met verzoening doen. Maar normaal gesproken is het zo dat als de term in het Oude Testament voorkomt, dan is het de vertaling van het Hebreeuwse begrip kafar, en dat betekent bedekken. Niks anders, het betekent bedekken. Het is vertaald met verzoenen, maar het is bedekken. Zonden bedekken. Wegdoen, zodat ze geen rol meer spelen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het mij best wel bekend is dat sommigen verschil maken tussen het zonden bedekken en het zonden wegdoen. Ik heb wel eens gehoord namelijk dat gesteld wordt dat onder het oude verbond zonden bedekt werden en dat onder het nieuwe verbond zonden worden weggedaan. En ik moet zeggen dat ik dat nog nooit eigenlijk goed bevestigd heb gevonden in de schrift, en ik houd er dus maar op dat het dan niet schriftuurlijk is. Ik kan er niet anders van maken. Het blijkt namelijk dat de uitspraken van het Oude Testament over het bedekken van de zonde zo zonder meer ook toegepast worden op de gemeente die immers leeft onder het Nieuwe Verbond. En als het Nieuwe Testament gesproken wordt over dat onze zonden zijn weggedaan, dat wij gerechtvaardigd zijn van de zonden, dan staat er meteen bij, gelijk ook David de man rechtvaardig verklaart, wiens zonden vergeven of bedekt zijn, of overtredingen bedekt zijn. Hè? Er staat dus het bedekken van zonden en het wordt toegepast op de situatie van ons nu onder de nieuwe bedeling. En wij gebruiken nieuwtestamentische termen en we zeggen, ze zijn weggedaan of ze zijn gerechtvaardigd. En de oud-testamentische term is dan bedekken, maar ik heb het verschil nog nooit kunnen vinden. Dus ja, ik deel dat maar even mee. Misschien is dat een teleurstelling voor u. Maar de normale gedachte in de schrift is immers dat zonden er wel zijn, dat ze begaan worden. Dat kan nou een keer niet anders, maar dat God ze wegdoet. Hoe doet hij ze weg? Door ze te bedekken, door ze buiten te sluiten. En daarmee worden ze bedekt. Ik zat al te wachten, broeder Vos. Daar komt hij. Ja, hij zal ze wegdoen in de diepte der zee. Hij zal ze nimmer gedenken. Zo is het precies. En daarmee zijn ze dus bedekt. Als je dat beeld voor ogen haalt, dan zie je die zon bedekt onder de zee. En zo is het nou precies, want ze worden buitengesloten. Uit deze schepping. Sommige mensen begrijpen dat. Wat ik nou zeg, hè? Heel goed, hè. Ze worden buiten gedaan en dus bedekt. Dat is een afsluiting boven. En dat betekent dat ze weg zijn. Omdat ze bedekt zijn. Of omdat ze verzoend zijn. Er komt bovendien nog bij dat het Nieuwe Testament wel degelijk ook dezezelfde uitdrukking kent van verzoening. Want het blijft natuurlijk waar dat deze oud-testamentische waarheid, of laat ik het anders zeggen, dat dit Hebreeuwse woord kafar, bedekken, ook in het Grieks onder woorden gebracht moet worden. Dat wil zeggen, het wordt vertaald naar het Grieks en er is dus een nieuwtestamentisch Grieks woord, wat dus de betekenis heeft van bedekken. En hoe het dan vertaald wordt, dat kan me niet schelen, dan wordt het waarschijnlijk ook vertaald gewoon met verzoenen, in het algemeen althans, in onze Nederlandse Bijbels, maar dan heeft het wel degelijk de betekenis van bedekken, zodat het hele begrip van verzoening of bedekking wel degelijk in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Bovendien, ik citeer even uit Romeinen 3, waar staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. Ik meen dat het vers 21 is van hoofdstuk 3. Nou, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Maar wat er staat is, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoendeksel. Hilasterion, het is het woord wat normaal gebruikt wordt voor het verzoendeksel. Het deksel dus op de ark des verbonds. En het betekent dus bedekken, een verzoendeksel. Er staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoendeksel. Dat wil zeggen dat onze zonden inderdaad bedekt zijn. Ja, dat betekent weggedaan, maar het woord bedekken wordt dus gebruikt. En dat hele woord verzoendeksel is echt een pleonasme, omdat verzoenen en bedekken precies hetzelfde is. Daar is geen verschil tussen, dat is maar één woord. En er wordt ook maar één woord gebruikt in de grondtekst. Afgeleid van dit woord bedekken, kafar, Dat is namelijk kaporet en het wordt vertaald met verzoendeksel. En men heeft dan twee vertalingen gegeven van één woord. Namelijk, men heeft het dan vertaald met verzoening en met bedekking. Maar het is hetzelfde. Het is maar één woord, een bedekking. En als dus in Romeinen 3 vers 21 staat, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoendeksel, dan staat er dus gewoon, God heeft Christus voorgesteld als een deksel. Of als een verzoening. Maar daar is geen verschil tussen. Wel, terug nu naar Leviticus 5 vers 6. Waar staat dus dat zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen. Dat betekent dus dat de zonden zouden worden bedekt, oftewel zouden worden weggenomen. Niet omdat dit offer dat doet, maar omdat degene waarvan dit offer een type is, dat zou doen. Want de Heer Jezus komt te staan in de plaats van deze offeraar. En daar gaat het maar om. En hij zou de zonde verzoenen, namelijk bedekken. En daarom staat er zo keurig in Romeinen 3, God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel, tot een bedekking, of gewoon tot een verzoening. En zo is het in de Statenvertaling dan ook vertaald. Oostvers 25, hartelijk dank. U ziet dus, verzoening of verzoendeksel, dat maakt geen verschil. Het is allebei gewoon een bedekking, een deksel dus. Wel, dat was over dat wijfje van klein vee. En dan gaat het verhaal verder in vers 7 met, maar indien zijn hand zoveel niet bereiken kan als genoeg is tot een stuk klein vee, zo zal hij tot zijn offer voor de schuld die hij gezondigd heeft de Heere brengen, twee tortelduiven of twee jonge duiven, één ten zondoffer en één ten brandoffer. We hebben hier dus te maken met een alternatief. En het alternatief bestaat niet uit één dier, maar uit twee dieren. In plaats van dat ene wijfje van kleinvee kan ook geofferd worden voor dit schuldoffer twee tortelduiven of twee jonge duiven. En daarvan staat één ten zondoffer en één ten brandoffer. Nou, dit zou ik nooit kunnen verklaren, niet eerst dat schema daar straks op het bord had gezet over de totale reeks van offers. Want een zondoffer is namelijk het eerste hogere offer. Het eerste offer boven het schuldoffer. En het zondoffer spreekt dus niet alleen over lijden, maar spreekt vervolgens ook over de dood. Waarmee niet alleen de zonde, maar ook de zonde werd weggedaan. En het zondoffer, die ene duif ten zondoffer, spreekt dus over de voltooiing en daarmee de beëindiging van de oude mens. En dat heel definitief. Dat wil zeggen, zowel de zonden als de zonde zijn daarmee weggedaan. En daarna vinden we de tweede duif, de andere duif, waarvan gezegd wordt, het is één ten brandoffer. En het brandoffer was immers het allerhoogste uit de reeks. En het spreekt niet alleen over de voltooiing en vervulling van de oude mens, maar zelfs over de vervulling van de nieuwe mens. Dat is het hoogste wat er is. Dus deze beide offers samen spreken over de uiteindelijke vervulling van de mens, van het mensenleven, van al wat hij gedaan heeft. Kortom, het spreekt van zijn volledige verzoening met God tot op het allerhoogste niveau. Eén ten zondoffer en één ten brandoffer. Het zondoffer is dus de voltooiing van de oude mens en het brandoffer de voltooiing van de nieuwe mens. Wel, daar moet ik nog wat bij zeggen. Zondoffer spreekt over de dood. Maar één ding is zeker, waar de Bijbel ook spreekt over de dood van de Heer Jezus, het spreekt altijd in één adem, hoe bedekt ook, meteen over opstanding. En vandaar zondoffer en brandoffer. Het hoort bij elkaar. En in ieder geval hier, dus daar gaat het maar om. Maar let wel, hier wordt dus een zondoffer en een brandoffer gebracht in plaats van een schuldoffer. En dat kan alleen maar weer omdat elk hogere offer de lagere offers in zich houdt. Wat het erin opgesloten ligt. Goed, dan is het zo dat er gesproken wordt over twee duiven. Dit is geen klein vee, geen groot vee, maar dit zijn vogels. En vogels in de Bijbel staan in het algemeen voor geestelijke dingen. Beter nog, geestelijk leven. onzienlijk leven. Het zijn levende wezens, maar vogels leven in feite in de hemel. Ja, ze nestelen op de grond, staat er ergens, hè? Maar in de takken van de bomen, ja. Maar ze leven in de hemel, het zijn ook vogelen des hemels. Nou, ik weet niet of er een biologieman hier in de zaal is, hè? Dan, voor hem is het misschien een probleem. Voor ons die nergens van weten is het makkelijk genoeg. Vogelen zijn vogelen des hemels en dat is wat de schrift zegt. Dus ze leven in de hemel. En daar gaat het maar om. En daarmee zijn vogels dus uitbeeldingen van geestelijk leven. Geestelijke wezens. Dus van engelen enzovoorts. Maar meer speciaal ook van God. En als het gaat over duiven, dan gaat het in ieder geval over God. Ja, ik kan niet al te diep op dit soort dingen ingaan, over hoe het precies zit met de vogels en zo. Dat is trouwens erg ingewikkeld. Maar ik weet wel dat duiven een uitbeelding zijn van God zelf. God als geest, uiteraard. En daarom is een duif in het algemeen een uitbeelding van de Heilige Geest, zoals we dat dan onder woorden brengen. Hè? Maar het is zo, omdat het een uitbeelding is van God die woont in de hemel. En daarmee zijn deze jonge duiven, een uitbeelding van een jonge God. Ja, het klinkt gek, maar zo is het nou een keer. Over een nieuwe generatie. Jonge duiven staat er uitdrukkelijk. Of tortelduiven. Maar jonge duiven, dat wil zeggen dat het een nieuwe generatie is. En daarom spreekt het over de Heer Jezus als de Zoon Gods. De nieuwe generatie, de Zoon is immers de tweede generatie. Ja, minstens, hè? Maar in principe dus een tweede generatie. Dus deze jonge duiven zijn een uitbeelding van de Zoon van God. En let wel, hier wordt helemaal niet gesproken over vrouwtjes of mannetjes. Speelt hier helemaal geen rol. Iets wat hier helemaal niet mee te maken heeft. Deze jonge duiven zijn dus een uitbeelding van de middelaar die God zelf is, die de Zoon van God is, zoals wij hem kennen, namelijk van de Heer Jezus in zijn hoedanigheid als Zoon van God. En dan staat daarover in vers 8, en hij zal die tot de priester brengen. En dan moet u eens opletten dat stuk klein vee uit vers 6, daarvan werd alleen nog maar gezegd dat het gebracht moest worden. Hè? Dat was het schuldoffer. Maar het wordt verder niet besproken over hoe het gedaan moet worden. Dat vindt u pas in hoofdstuk 7. Vanaf vers 1. Maar zover zijn wij nog niet. Maar van deze duiven, die immers beschouwd werden als zondoffer en brandoffer, wordt nu wel degelijk gezegd hoe ze gebracht moeten worden. Namelijk op een bepaalde wijze. Dan staat er, hij zal die tot de priester brengen. De man die gezondigd heeft, zal ze dus brengen. Dat wil zeggen, hij moet erin voorzien en hij moet ze afgeven. Hij is degene die schuldig is. Hij moet zijn zonden belijden, maar dat hadden we al gelezen in vers 5. En dan deze dieren brengen tot de priester. Dat wil zeggen, hij moet ook accepteren dat de Heer Jezus als de Zoon van God in zijn plaats staat en in zijn plaats verzoening doet. Bewust zelf doen. Hij zal die tot de priester brengen. Welke eerst die zal offeren die tot het zondoffer is. En dan zie je maar weer, het zondoffer komt eerst en daarna pas het brandoffer. En in die volgorde zijn wij die offers nu ook aan het bespreken. Van onderaf. Je krijgt natuurlijk eerst schuldoffer en dan zondoffer en de brandoffer komt daarna dus pas. Dus eerst het zondoffer en daarvan staat dan en zal haar hoofd met zijn nagel nevens haar nek splijten. Nu is het zo, dat of dat nou met de nagel moet, weet ik niet, maar het lijkt me wel het meest gemakkelijke. En ik denk dat dat de reden is waarom dat bijstaat, want het woord zelf in het Hebreeuws heeft, dacht ik, die betekenis niet. Ik heb dat er in ieder geval niet in kunnen vinden. Waar het om gaat is dat hoofd nevens haar nek gespleten wordt. Dat wil zeggen dat de kop van de romp gescheiden wordt. Hoe precies, dat weet ik niet. Maar de enige gedachte is dat er afscheiding is. Maar niet afscheiden staat er achteraan. Dat wil zeggen dat weliswaar de nek gebroken wordt of weet ik veel hoe dat precies gaat. Maar dat de kop aan het lichaam vast blijft. Hij is wel verbroken in die zin dat er geen binding is meer van leven tussen de kop en het lichaam. En daarom treedt de dood in uiteraard. En het moet ook geopend worden, want het bloed moet eruit kunnen komen. En vandaar die nagel natuurlijk. Maar Maar het blijft één geheel. Waarom? Nou, dat is makkelijk genoeg. Omdat deze duiven een beeld zijn van de Zoon van God. In eerste instantie God zelf natuurlijk, maar in tweede instantie de Zoon van God. Die immers niet gedeeld kan worden. Daar kan niks aan verbroken worden. Voor zoverre wat verbroken wordt of gebroken wordt, heeft dat te maken met de mens. En zelfs dan moeten we daar nog erg voorzichtig mee zijn in verband met de persoon van de Heer Jezus. Want van hem lezen we nergens dat er wat aan hem gebroken werd. In principe althans niet. Hij was volkomen. Maar waar het om gaat is dat hier gesproken wordt alleen maar over de Heer Jezus als God, of als de Zoon van God. En in die hoedanigheid valt hij niet te delen, niet te verbreken. Dat blijft één. Hoor Israël, hoor de Heer uw God is één. Of een enig Heere, zegt de Statenvertaling dan. Hè? Maar hij is één. En dat blijft ook zo. Dat wil zeggen, die wordt weliswaar geslacht, maar er blijft één geheel. En dan staat er in vers 9. En van het bloed des zondoffers, dus deze eerste duif, zal hij aan de wand van het altaar sprengen. Maar het overgeblevene van dat bloed zal uitgeduwd worden aan de bodem van het altaar. Het is een zondoffer. Dus dit gaat over het zondoffer, wat tot de priester gebracht wordt. En die zal het offeren en die zal het splijten, de nek splijten. En die zal het bloed des zondoffers aan de wand van het altaar sprengen. En de rest van het bloed zal uitgeduwd worden aan de bodem van het altaar. Het is een zondoffer. Dat wil zeggen dus dat de priester, niet de offeraar, maar de priester dit dier slacht. Dat is niet normaal hoor. Normaal moet de offeraar dat zelf doen, maar alleen in verband met deze duiven, die immers een beeld zijn van de Heer als de Zoon van God, kan het natuurlijk nooit zo zijn dat een mens, een zondaar, de Zoon van God kan doden of zoiets. Dat is een ondenkbare situatie. Dit kan alleen door de priester, maar wij weten dat de priester dezelfde is. He, dat is immers de Heer Jezus. En waar het om gaat is dat de Heer als de Zoon van God, ik weet zo gauw geen betere term, gegeven werd aan het kruis. En dat er staat, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Het was God zelf die dat tegenover de Heer Jezus deed. Ik vind het heel moeilijk om dat op een adequate wijze onder woorden te brengen. Maar het gaat erom om die verhouding binnen de Godheid zelf. Daarom is hier de priester die dit dier slacht en die dan ook vervolgens het bloed uitstort, eerst aan de wand van het altaar en daarna aan de bodem van het altaar. En de wand van het altaar, dat is makkelijk genoeg. Dat altaar, dat is daar afgebeeld. Ik geloof zelfs erg goed. Onderaan links op die kaart, voor zover ik het zo bekijken kan, is het precies zoals ik het ook zou doen, zal ik maar zeggen. En het punt is dat het bloed van dit offerdier wordt uitgeduwd tegen de wandstaten van het altaar. Nu is het zo dat het altaar vierkant is. En dat het bloed van dit offerdier dus uitgeduwd wordt aan één der wanden van het altaar. En daarmee komen we terecht in, nou laten we zeggen, het Nieuw Testament, wat zullen we zeggen, van de vier evangeliën. Want als we praten over vier wanden of vier dingen, wat het ook is, dan heeft het altijd te maken met aardse, stoffelijke omstandigheden. En wij kennen die vier in verband met de persoon van de Heere Jezus ook. Als zijn aardse leven of zijn aardse omwandeling beschreven wordt in de schrift, dan wordt het gedaan in vier evangelieën, wij noemen dat zo, vier evangelieën, waarbij het duidelijk moet zijn dat er onderscheid is tussen die vier evangelieën. Ik praat niet over tegenstellingen, maar er is onderscheid tussen die vier evangelieën, omdat één van die evangelieën, laten we zeggen Matthäus, die beschrijft één aspect van de persoon van de Heer Jezus, namelijk het feit dat hij de koning is van het komende koninkrijk der hemelen. En in Matthäus zie je de Heer Jezus als de koning. In de eerste plaats de koning van Israël natuurlijk. Dan komen we bij Marcus, daar vinden we het tegenovergestelde. Daar vinden we namelijk de Heer Jezus beschreven als de knecht, als een dienstknecht. En dat is een ander aspect van de Heer Jezus in zijn menswording. Daarna komen we bij het evangelie van Lucas, die de Heer Jezus beschrijft als mens. Of als de zoon des mensen eventueel, maar in principe als mens. In zijn menselijke hoedanigheid. Dat is een derde aspect van de Heer Jezus. En dan komen we bij het Johannesevangelie. Dat is het vierde in deze volgorde, althans het vierde. Dat is, daarin wordt de Heer Jezus beschreven als God. Of als de zoon van God, maar in principe als God. In de beginnen was het woord. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. Zo begint het Johannesevangelie immers. Nou, en de godheid van de Heer Jezus is dus één van zijn vier hoedanigheden. Een van de vier aspecten van de persoon van de Heer Jezus. En als hier die duif geofferd wordt, is dat de uitdrukking van één van de vier aspecten van de Heer Jezus, namelijk zijn godheid. En daarom wordt het bloed of het leven van dit offerdier uitgedrukt aan één der wanden van het altaar. Aan de wand van het altaar. Maar het altaar heeft vier wanden, maar het wordt maar uitgedrukt aan één. Zie? Eén van de vier aspecten. En wat overgebleven is van het bloed zal uitgeduwd worden aan de bodem van het altaar. Nu is het zo dat in, naar mijn stellige overtuiging, het altaar helemaal geen bodem had. Juist, dat klopt. Dus inderdaad, aan de voet van het altaar. Dat is weer een omschrijving. Het punt is namelijk dat het altaar inderdaad daar op die kaart juist is afgebeeld. Dat wil zeggen, het is een vierkante kast die bestaat uit vier wanden, koper. En er is ook een rooster aan die kast, maar het rooster bevindt zich niet daarin, zoals sommigen denken, als een soort rooster waarop je vuur stookt. Maar het rooster bevindt zich op de buitenkant, tegen de onderste helft van het altaar, precies zoals het daar is afgebeeld. Dan lees het anders maar eens na in uw Bijbel. Hè? Dat vindt u wel terug. Want offers dienden gebracht te worden op de grond of op stenen. Op zandgrond of op stenen die gestapeld moesten worden. Daaruit diende een altaar te bestaan. Dat was al zo in de dagen van Abraham, zal ik maar zeggen. Maar het werd ook uitdrukkelijk nog zo gezegd bij de komst van de wet. Ik meen vlak ervoor of vlak daarna lezen we nog dat het altaar moest bestaan of uit zand, of gewoon een grond, losse grond die tot een hoop gemaakt was, of door stenen die opgestapeld waren. En toen de bouw van dit altaar beschreven werd als onderdeel van de wet, kon dat natuurlijk nooit in strijd zijn met deze andere voorschriften omtrent het altaar. Een van de problemen die men gewoonlijk in verband met het altaar heeft, is dat een rooster van koper absoluut het vuur niet kan houden, omdat het wegsmelt. Maar er was ook geen rooster van koper waarop vuur gestoken werd. Er was een koperen netwerk, vlechtwerk, vertaald met rooster, aan de buitenkant van het altaar. Wat dat betekent, daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat het altaar gevuld was met stenen. Dus het altaar had niet eens een bodem, het was ook nergens voor nodig. Maar wat hier dit vers zegt, Leviticus 5 vers 9, is dat het bloed zal uitgeduwd worden aan de bodem van het altaar. Dat het wil zeggen op de bodem, op de grond namelijk, daar waar het altaar staat. En in de praktijk betekent dat dus gewoon naast het altaar. Een deel tegen de wand van het altaar en een ander deel gewoon op de grond bij het altaar. En dat aan de ingang van de tent der samenkomst. Om de term uit Leviticus 1 dan maar vast aan te halen. En u kunt dat hier op deze kaart, hier rechts van mij, ja, min of meer zien. Dat wanneer je ervoor of binnenkomt, dan kom je meteen terecht bij dat altaar. Het is de ingang. Het is de ingang tot het heiligdom. En daar is de grond bedekt of doortrokken van bloed. Want hoe dan ook, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, zegt de schrift. Dat wil zeggen, elke verzoening is gebaseerd op bloed. En de mensen die de heiligdom binnenkwamen, liepen over bloed. Daar stonden ze op. Dat is de basis. En zelfs dit altaar stond erop. Dus vandaar, het bloed werd uitgeduwd aan de bodem van het altaar. Dus, dat wil zeggen, gewoon op de grond bij het altaar. Ja, kijk, als wij het zouden moeten storten op de grond, zouden we zeggen, breng het weg hier buiten, want die rommel moeten we hier niet hebben. Toch, dat is toch normaal? Want hier staat dus uitdrukkelijk op die plek waar de priesters en waar ook het volk zelfs in en uit kon lopen. Daar was de grond doordrenkt met het bloed van de offerdieren. Want niet alleen met deze duiven gebeurde dat, maar bij bijna alle bloed was het zo dat het daar op de grond gewoon uitgegoten werd. Dus met recht rode aarde dan, maar vanwege het gestorte bloed. Het is trouwens merkwaardig, dat schiet me zo te binnen, dat het woord voor aardbodem een uitbreiding is van het woord bloed. Aardbodem is Adama, en daarin zit het woord Adam, dat is de mens. Maar Adam is weer een uitbreiding van gewoon dam, namelijk bloed. Zie? Dus dam is bloed, Adam wordt vertaald met mens, maar dat betekent feitelijk rood. Je ziet, het is allemaal hetzelfde. En dan Adama, dat is namelijk de bodem waaruit de mens genomen werd. En die bodem wordt inderdaad gekleurd hier met bloed. Rode aarde, zegt men dan. Goed, dan kom ik tot vers 10, dacht ik. Ja, eerst nog maar even bij vers 9 stoppen, want ik moet nog een opmerking maken. U vraagt zich misschien af, wat gebeurt er nou verder met die duif? Wel, dat staat hier niet bij, maar wat er staat aan het eind van vers 9 is, het is een zondoffer. En dat is zo zonder meer een verwijzing naar de wet met betrekking tot het zondoffer in Leviticus 7 vanaf vers 25 heb ik... Ja, ik heb het hier verkeerd staan. 6 vers 25 moet het zijn. Heel hartelijk dank. 6 vers 25 spreekt tot de Aaron en tot zijn zonen zeggende, dit is de wet des zondoffers. In de plaats waar het brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht des Heren geslacht worden. Nu is het zo dat de brandoffer geslacht wordt, volgens Leviticus 1, vers 3 is dat, meen ik, bij de deur van de tent der samenkomst, dus direct bij de ingang. En daar moest dus ook dat zondoffer geslacht worden, en dat betekent dus bij dat brandofferaltaar. En dan staat er, het is een heiligheid der heiligheden, en dan 6 vers 26, de priester die het voor de zonde offert zal het eten, in de heilige plaats zal het gegeten worden in de voorhof van de tent der samenkomst. Dus nou weet u wat er met deze duif ten zondoffer gebeurt, hij wordt gegeten door de priesters en dat in de voorhof, in het heiligdom. En waar is dat nou een beeld van? Even kijken of de mensen nog wakker zijn. Dit dier was een zondoffer. Ja, wij zijn over het schuldoffer aan het praten, maar dit wordt in plaats van een schuldoffer als zondoffer gebracht. En een zondoffer is voor de zonde. Dat staat ook in 6 vers 26. De priester die het voor de zonde offert. En daarom is het een beeld puur, enkel en alleen van dood. Beëindiging van een aards bestaan, zal ik maar zeggen. En voordat dat verhaal klaar is, wordt erbij gezegd, het wordt gegeten door de priester. En dan is het punt. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Moeilijk, hè? Van opstanding, toch? Van opstanding. Diezelfde duif geeft vervolgens leven, het is voedsel, geeft leven aan de priester. De gedachte is deze, dan moet je eens kijken. Hè. Waar ik nou net op zin speelde, is dat de Bijbel spreekt over de dood van de Heer Jezus, maar dan altijd direct gekoppeld aan opstanding. Dus ik hoop dat iemand zou zeggen, dat moet opstanding zijn, want meer wordt er niet gezegd hier. Zie maar, dit is de sleutel, hè. Maar het is ook inderdaad opstanding, want wat er gebeurt is dit. Dat die duif als een beeld van de Heer Jezus, in zijn goddelijke hoedanigheid, dat die duif die wordt gedood. En daarna wordt hij gegeten door de priester. Dat wil zeggen, die duif wordt vervolgens een deel van de priester. Hij eet dat vlees. Hij neemt het in zich op. Hij wordt één geheel met, laten we zeggen, die duif. Dus waar blijft die duif? Nou, om het heel vlug te zeggen, hij wordt priester. Hij wordt gedood. En daarna wordt hij priester. Ja, dat is echt waar. Het klinkt natuurlijk gek, maar zo is het.
Het is wel een geest in de gemeente.
Ja, dat is een grote sprong. Maar dat is inderdaad zo. Maar ik praat nou alleen maar over dat dier als een beeld van de Heer Jezus. Hij sterft, hij geeft zijn leven. Hoewel hij God was, geeft hij zich in de dood. Maar het resultaat is dat hij opstaat uit de dood en vervolgens priester is. De duif wordt priester. De Heer Jezus als de Zoon van God geeft zich in de dood en daarna is hij onze priester. Dat is de Hebreeënbrief. Hoge priester zelfs. Priesterdom in het algemeen, Want de consequentie daarvan is vervolgens dat dat we praten over het middelaarschap van Christus, uiteraard. En het middelaarschap wat hij bekleedt in onze plaats. En dat betekent dat dat priesterdom dus automatisch komt aan degene voor wie dat offer gebracht werd. En dus aan ons, bijvoorbeeld. Als we praten over de Heer Jezus, is het dus zo dat hij stierf, hij stond op en werd hoge priester. Maar wij die met hem verbonden zijn, zijn dus ook priester. Ja, niet hoge priester, want dan vertel ik meer dan er in de Bijbel staat. Maar de Bijbel spreekt over ons als priesters. En dat nieuwe leven wat wij in Christus ontvangen hebben, maakt ons tot priesters. Dat is een nieuwtestamentische waarheid. Ja, het is niet zo simpel hoor. Maar ja, maar zo werkt dat. Hè? Ja. Kijk, dit is opstanding. Wat wij af moeten leren, denk ik, nou dat weet ik wel zeker, wat wij af moeten leren is dat wij altijd maar weer denken aan dood. We zeggen, de zonde, de beest wordt opgegeten, nou is hij dood. Nee, nou leeft hij. Dat is de uitbeelding ervan. Ja. Hij is ons tot leven geworden. De Heer zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat betekent niet dat hij dan dood is. Maar dat betekent dat hij dan leeft in ons. En daar zit het probleem. Hè? Waarom wij het niet begrijpen. Een van de dingen die ik nog moet toelichten, is dat begrip bloed in de Bijbel. Dat bloed van het dier wat uitgestort wordt. Wij denken bij bloed aan dood. En dat is het grote misverstand. Het bloed is het leven van dat dier. Dat wordt ook uitdrukkelijk ook hier in Leviticus naar voren gebracht. Bloed is leven. En het bloed wordt uitgestort, namelijk zijn leven wordt uitgestort. En daarmee is het een beeld geworden van sterven. Het uitstorten van bloed is een beeld van sterven. Uiteraard. Maar na sterven komt opstanding. En die opstanding wordt dan voorgesteld doordat de duif gegeten wordt door de priester. Nou, dat mag ik niet aannemen, nee. Nee hoor. Er wordt gewoon gezoden. In een adenvat of in een koperen vat en zo. Maar zover zijn we nog niet, want dat bespreken we wel naar aanleiding van de zondoffer. Het is inmiddels onze hoogste tijd alweer. Nou, die tijd vliegt vandaag, hè.